Er is heel veel te vertellen over Griekenland. En dan hoop ik dat iedereen kan de slides lezen, want die komen uit verschillende presentaties. En die zijn in het Engels gemaakt. Hopelijk is dat geen probleem, maar in principe is wat ik ga vertellen. Het eerste onderdeel is hoe de crisis is ontstaan in een heel korte tijd van waarom is er een crisis? Nou, dat is een heel lang verhaal en dat heeft eigenlijk heel weinig met Griekenland te maken. Nou, voor Griekenland begint, laten we beginnen 30 jaar geleden. Toen de Griekenland, de tijd van de toetreding van Griekenland tot de Europese Unie. Maar toen was heel, de Griekse bevolking was heel veel beloofd. De Griekse bevolking was beloofd dat die stoppen een kleine en gesloten economie te zijn. En er ligt een grote markt met 300 miljoen mensen voor ons. Dat er komt financiële stabiliteit, omdat Griekenland kende heel veel devaluaties van de munt, de drachma, beroemde drachma. Ook dat we gaan een beetje convergeren, dus er komt een convergence met de rest van de Europese Unie, ook op het vlak van subsidies, van uitkeringen enzovoort. En dat er komt vrije beweging van mensen. Wat heeft de Griekse bevolking gekregen, daadwerkelijk gekregen?
Verder moet dat zijn.
Ja, oké, is goed. Dat is een afbeelding van hoe het ging met de markt. Hier, dat is een grafiek die de handelsbalans laat zien van vier landen van het noorden, Duitsland en Nederland, en twee landen van het zuiden, Griekenland en Spanje. En het beeld is dat de noordelijke landen hebben winst gemaakt, de zuidelijke landen hebben verlies geleid. En jullie kunnen zien hier, dit was vooral in de decennium van de euro. Dat is daar speciaal voor Griekenland. Zo heeft de handelsbalans van Griekenland ontwikkeld. En jullie kunnen zien dat na de invoering, vooral, dat was bijna altijd negatief, maar vooral na de invoering van de euro is dat veel erger geworden voor Griekenland. Is er veel geld gekomen naar Griekenland? Deze grafiek, ik ga niet naar de technische definities hier. Wat deze grafiek laat zien is hoeveel geld binnenkwamen in de reële economie. Dus hoeveel echte investeringen zijn gedaan van buitenland. Dit is de blauwe lijn. En hoeveel geld kwamen naar de financiële economie. Dat is de rode lijn met de streepjes. En het is gezegd dat er heel veel geld is gekomen naar Griekenland vooral na de invoering van de euro, dat klopt. Maar alles, of vrijwel alles, ging naar de financiële sector. En vooral naar de banken. En niet naar de reële economie. Dus waar mensen banen kunnen vinden, waar werkgelegenheid ontstaat enzovoort. Dat is nogmaals de zogenoemde capital flows, dus van welke landen, dat is de balans van de financiële, dat is meer van de financiële sector. Dus hier kunnen jullie, wat dit plaatje laat zien, dat is ook voor verschillende landen. Duitsland is in rood en jullie zien dat Duitsland zit in rood na de invoering van de euro. Dit betekent dat er heel veel geld vanuit Duitsland wegging in de financiële sfeer. En waar ging dit geld naartoe? Kijk naar boven. De landen die in de plus zijn, die zijn alle zuidelijke landen, Griekenland, Spanje, Portugal en plus de vierde crisisland, en dat is Ierland. Conclusie, er ging veel geld vanuit Duitsland, in de financiële sector, vanuit Duitsland naar de zuidelijke landen. En die zijn de verleningen die zijn gegeven van Duitse banken naar de zuidelijke landen. Hoe is de Griekse staatsschuld ontwikkeld? Hier is dat als de staatsschuld als een historische ontwikkeling van de staatsschuld als percentage van de BNP. En hieronder, jullie kunnen zien ook welke regeringen aan de macht waren. Eerst de dictatuur, hier. Dan de conservatieven, dan de socialisten. En hier is de toetreding van Griekenland tot de Europese Unie. En vrijwel meteen, dus dat gebeurde net voor de verkiezing van de oude socialistische regering van PASOK. En vanuit dat moment ging de staatsschuld flink omhoog. En dat bleef omhoog te gaan, ook met de komende regeringen, tot einde van het laatste decennium van de vorige eeuw. En daarvoor was het een beetje gestabiliseerd, want Griekenland moest voldoen aan de eisen van het Maastricht-verdrag om te kunnen toetreden tot de eurozone. En toen was er ook bezuinigd. Dat was, er waren ook de trucjes met de Goldman Sachs gemaakt om een deel van de staatsschuld te verbergen, zodat Griekenland kon aan de eisen voldoen van de nieuwe munt, de euro. En dan, in het medio van het vorige decennium, begon de staatsschuld, en eigenlijk aan de laatste jaren, aan de vorige decennium, begon de staatsschuld weer omhoog te gaan. Dat valt samen met de afloop van de periode van de Olympische Spelen. De Olympische Spelen waren in 2004, maar er was ook wat economische activiteit die relevant, die ook ja, een beetje verbonden was met de Olympische Spelen, constructies enzovoort, en die gingen ook door ook voor 1-2 jaar na de Olympische Spelen. En dan, toen de financiële crisis in de Verenigde Staten uitbrak, dan begon de Griekse staatsschuld flink omhoog te gaan. Nou, wat is er misgegaan? Nou, die waren de feiten. Dat is wat is gebeurd. Nou, wat is er gezegd over de oorzaken van de ellende? Nou, dat kan je wat staat op deze slide, dat hebben jullie vast wel heel vaak gehoord. Vaak gelezen in de kranten en gezien in de media. Dus dat de Grieken zijn mening over een stand van de economie, dat er voor ze hoge uitkering in Griekenland, hoge pensioenen, hoge salarissen, Grieken betalen geen belastingen en natuurlijk is er veel corruptie. Nou, laten we ons dat een beetje kort bespreken of dat klopt. Nou, de staatsschuld van Griekenland ging wel omhoog, maar het was niet altijd zo dat de financiën van de Griekse overheid helemaal slecht gingen. Maar dat is een grafiek van de primair tekort of overschot. Wat is primair tekort en overschot? Dat is de balans van het budget zonder rekening te houden met de betalingen voor de rente voor de staatsschuld. Wel met het kapitaal, maar niet met de rente. En ja, de bedoeling is dat als dat positief is, dus als je hier positief scoort, dan ben je in staat om je staatsschuld af te betalen. Is dat in min, dan gaat de staatsschuld altijd omhoog. Nou, de ellende in Griekenland begon eigenlijk in het decennium van de euro. Dat is duidelijk hier. Want in andere landen, nou, maar soms ook andere landen, nou, zelfs Duitsland, gaat een primair tekort in andere landen. Dus dat is geen Grieks probleem. Als je de cijfers van de staatsschuld bekijkt, hier dan moet 1991, dus staat 2000, maar dat is een fout, dat is 1991. In totaal Griekenland geeft bijna 500 biljoen geleend in 20 jaar, bijna 20 jaar, dus voor de crisis. En eigenlijk om te financieren een heel kleine tekort in het budget. Wat betekent dat? Waar ging al dit geld? Dit geld ging eigenlijk om oude leningen te herfinancieren. Want zo werd de economie, zo werd de mondiale economie, zo werd dat in elke land. De overheden op dit moment, ze lossen hun staatsschuld nooit af. Wat ze doen is dat er komt een moment om een betaling te doen, om een schuldpapier is de tijd voor de betaling. Wat ze doen is dat ze lenen weer om de oude schuld te betalen. En dat gebeurt weer en weer. Daarom zien we dat in de meeste landen, in bijna alle landen, de staatsschuld gaat langzaam of snel omhoog. En eigenlijk de percentage van staatsschuld in Griekenland zelfs nu is niet de hoogste in de wereld. Hè. Dus Griekenland heeft een 180%, voor de crisis was 120% van de BNP. In Japan, voor de crisis was dat 200%. Dus dat is geen, oké, er zit iets hier, maar dat is geen Grieks probleem. Ontvangen, dus is er heel veel betaald voor uitkeringen en pensioenen enzovoort in Griekenland? Eigenlijk niet. Dat is ook een grafiek met hoeveel een overheid betaalt aan wat we noemen social welfare, social expenditure. Nou, dat zijn meestal uitkeringen en pensioenen. Nou, Griekenland zit niet hoog, zit echt niet hoog. Zit boven het gemiddelde van de OECD, de OESO, maar die zijn alle landen van de OESO. En als we ook nemen de 20 meest ontwikkelde landen van de OESO, dan ook de blauwe lijn zou omhoog gaan. Maar in ieder geval, Griekenland zit hier in de buurt van Nederland. Dat is Nederland, dat is Griekenland. Duitsland, Frankrijk, Denemarken zitten weer veel omhoog. Zijn de prijzen, de salarissen in Griekenland heel hoog? Soms is er ik heb een grafiek veel keer gezien in de Nederlandse media, en dit laat zien hoeveel omhoog gingen, hoeveel procent omhoog gingen de Griekse lonen. En ja, dat klopt, als je hier ziet de Griekse salarissen vanaf 2000, ze gingen omhoog, maar als je die in absolute waarde vergelijkt met andere landen, je ziet dat, oké, ze gingen omhoog vanuit een heel laag beginpositie. Plus, ze gingen ook omhoog in veel andere landen, zoals Frankrijk. En ook enigszins ook Nederland. En ook ook Engeland, waar de lonen eigenlijk stabiel zijn gebleven, zijn Duitsland. En dat eigenlijk is dat de Duitse succes, maar ten koste van de andere Eurolanden, vooral de zuidelijke landen, dat is eigenlijk de verklaring over waarom is dat gebeurd in de eurozone. Maar in ieder geval is dat ook niet de verklaring dat er is een crisis omdat Griekenland zo heel hoge lonen kent. Nou, in tegendeel, wat gebeurde met de mensen zelf, is dat de Grieken, de mensen in Griekenland, dus Grieken, emigranten, en vooral de jonge mensen, hebben te maken met een toenemende mate van flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Dit is de percentage van mensen die met tijdelijke contracten werken. Nou, die zijn de mensen van 25 tot 54, die zijn hier de jonge mensen. Vooral voor deze groep is de percentage van tijdelijke arbeid flink omhoog gegaan in de laatste jaren. En behalve tijdelijk werk is ook deeltijdwerk. En deeltijdwerk die de mensen niet willen, omdat, ja, hier populair argument is dat mensen werken part-time omdat ze dat willen. Nou, die zijn de mensen die dat niet willen. Die werken part-time omdat ze dat niet willen. En jullie zien dat vooral bij de jonge mensen, de percentage is flink omhoog gegaan van 2,5%, 2,8% in 2003 naar 10% in 2011 in de crisis. En aan de andere kant gaat het goed met de mensen. Nou, nogmaals een bewijs dat het niet goed gaat met de mensen. Dit is een beeld over spaargeld. De ontwikkeling van spaargeld van mensen. En in alle landen, bijvoorbeeld Duitsland, gaat het spaargeld flink omhoog. Dat is jaar na jaar verandering in het spaargeld. Dus dat is 5% omhoog gegaan, 10% omhoog gegaan. In Griekenland gaat dat altijd naar beneden de jaren na 2004. En dat is Griekenland en andere landen is Polen. Gaan we verder, dan ga ik het later bespreken. Dus eigenlijk mijn mening over waarom Griekenland in een slechte situatie bevond, ook voor de crisis, is dat we moeten dat zoeken in de common currency, we moeten dat zoeken in de euro, in hoe de euro is gemaakt. En dat Griekenland was een kleine en gesloten economie en opeens kwam in een monetaire unie zonder goede voorbereiding en met een in een monetaire unie dat is gedomineerd door een neoliberaal beleid. De euro gaat niet over, dus de regels van de euro zijn niet hoe groot werkloosheid is, hoe groot uitkeringen zijn. De euro, de regels van de euro is de vrije markt, is de vrije beweging van geld, ook mensen, want het is meestal een bijproduct. Het gaat meer over geld, het gaat meer over het rechten van bedrijven en niet het rechten van mensen. En Grieken ervaren de consequenties van dit beleid. Consequentie was dat de reële economie was zwaar beschadigd. Voor de Griekse werkgevers was makkelijker en eigenlijk morendabel goed geld uit het land te halen en investeren in de financiële economie of gewoon in een Zwitserse rekening te zetten, dan te investeren of dan te blijven investeren of dan de zaken te blijven doen in Griekenland. plus de staat, de overheid, of de bedrijven via de overheid konden heel goedkoop lenen. En goedkoop lenen betekent dat door de invoering van de euro alle rentes, dus de rente voor de staatsschuld, voor de Griekse staatsschuld, ging flink omlaag. Dus de overheid kon veel geld lenen tegen een lage rente. En veel van dit geld ging eigenlijk naar de bedrijven. En niet en nooit en nooit naar de bevolking. Dus dat was eigenlijk een consequentie, naar mijn mening, een consequentie van de invoering van de euro. Wat gebeurt in Griekenland vandaag? Dus dat was voor de crisis. Wat gebeurt nu? Na vijf jaar na de toepassing van de Europese, dus de EU en het IMF oplossing voor de crisis. Dat is wat de situatie in Griekenland vandaag is. Werkloosheid 26%, voor jonge mensen zelfs 66%. Slechts iets meer dan 10% van de werklozen ontvangt een uitkering. En WW in Griekenland is er helemaal geen bijstand. Dus er zitten meer dan 1 miljoen mensen die helemaal geen inkomen hebben. Er zijn heel veel mensen wel met een baan, maar die zijn betaald met een vertraging die kan oplopen tot zelfs een jaar. Er zijn heel veel mensen die een baan hebben, maar ze kunnen niet overleven. Waarom? Omdat het minimumloon is verlaagd, minimum salaris is verlaagd tot 586 euro bruto. Er zitten op dit moment bijna 3 miljoen mensen zonder toegang, zonder zorgverzekering. In Griekenland is de zorgverzekering verbonden aan je werk. Dus je betaalt niet, dat wordt ingehouden van je salaris. Maar heb je geen salaris ontvang je geen WW-uitkering, dan heb je automatisch geen zorgverzekering. En er zijn bijna 300.000 kinderen die in families wonen zonder werkende ouders. En eerlijk gezegd, ik vraag me af hoe al die mensen kunnen overleven. En eigenlijk mijn argument, dat ga ik vertellen, is dat de oorzaak van deze ellende is niet wat vroeger gebeurde in Griekenland. Dat was niet perfect vroeger, maar zo erg was dat niet. We hadden een werkloosheid van 8-9%. Dat is ook niet goed, maar dat is veel, veel beter dan 25-26%. Dus de oorzaak is eigenlijk bezuinigingsbeleid. En bezuinigingsbeleid is niet de oplossing voor deze situatie. Wat is nog erger is dat Griekenland is de proefkonijn van Europa op dit moment, omdat het is voor de eerste keer dat die bezuinigingsmaatregelen in de Europese Unie zijn geïmplementeerd. Ze zijn ook vroeger geïmplementeerd in Zuid-Amerika of in Oost-Europa, maar nooit binnen een monetaire unie zoals de Europese Unie. En de plaats waar jullie en wij ook leren op school dat democratie geboren is, is de plaats waar democratie afgeschaft is. Nou, wat gebeurde in 2010? De mensen in Griekenland zijn verteld, daardoor die keiharde bezuinigingsmaatregelen. Nou, die zijn keihard, maar ze zouden een effect hebben, omdat ze zouden de drie problemen van Griekenland oplossen. De ene is het probleem met de staatsschuld. De economie wordt gestart, dus er komen meer investeringen. En de Griekse overheid wordt beter, functioneel beter en komt er in naar corruptie enzovoort enzovoort. Laten we eens kijken wat gebeurt. Nog een klik. Nou, er zit hier een tabel. Is het niet zichtbaar? Nee, bij jou, hè? Bij hier niet.
Nee, dat niet.
Ja. Oké, okay, is goed. Ik ga vertellen wat erin staat. Wat gebeurt er met de staatsschuld? De staatsschuld was 120% voor de crisis. Dus voor de toepassing van de bezuinigingsmaatregelen in 2009. En nu, na 5 jaar bezuinigingsmaatregelen en reddingsoperaties van het IMF en de EU, is dat bijna 180% van het BNP. Er is gezegd dat Griekenland een primair overschot heeft, maar eigenlijk klopt dat niet, want dat is nu niet meer Griek statistics, maar dat is Eurostat statistics. En de Eurostat statistics heeft de volgende trucje toegepast, niet alleen in Griekenland, maar ook in andere landen, is dat bepaalde uitgaven tellen niet als uitgaven. En wat zijn die uitgaven? De subsidies aan banken, die zijn investeringsgeld nu. Dus dat tellen niet als uitgaven. Dus een overheid mag 4 miljarden betalen aan de banken, maar dat telt niet mee voor de balans. Ook kosten voor het kopen van wapens telt ook niet mee, omdat dat telt ook als investeringsgeld. Trouwens niet alleen voor Griekenland, nee, voor alle Europese landen. En met wat kleine trucjes, speciaal voor Griekenland, komen ze op een primair overschot, een niet bestaande primair overschot. Wat ik wilde met deze tabel zien, is hoeveel geld betaalt Griekenland uit het geld dat in de kast zit, hoeveel geld in de schatjes zit, hoeveel geld is betaald voor de staatsschuld. En in 2009 was dat 1/4. Van het budget en nu is dat bijna de helft van het budget, in 2014. Trouwens, 2015 is nog meer. Kan ik verder? Nou, dus geen oplossing voor het probleem van de staatsschuld. Investeringen. Er zijn geen investeringen in Griekenland. Dus de bedoeling was dat, oké, de arbeidskosten gaan omlaag, arbeid is goedkoop, dus er komen buitenlandse investeerders om bedrijven te bouwen in Griekenland en zo komt meer werkgelegenheid. Dat is uitgebleven. In plaats daarvan zijn de investeringen flink gedaald in Griekenland. We zitten in een van de laatste posities in de wereld in buitenlandse investeringen. En eigenlijk alle cijfers van de economie zijn in de min. En vertrouwen van investeerders, vertrouwen van de mensen, vertrouwen ook van de werkgevers, dat zit flink in de min in Griekenland op dit moment. Dus ook geen oplossing voor de reële economie. Over corruptie en over hoe de overheid werkt, ik ga een klein deel bespreken en dat heeft met belastingen te maken. Dat is ook een populair onderwerp hier, belastingen. Dat is ook niet helemaal goed. Komt niet helemaal goed, maar de boodschap kan doorgaan in de zin dat, kijk, hier, we zien in deze tabel wie belastingen betaalt, waar komt het belastinggeld vandaan in Griekenland. Maar wat staat daar als physical person? Nou, die zijn de mensen, dus personenbelastingen. En de legal persons, die zijn bedrijven. Nou, bedrijven betaalden in 2001 43% van de belastingen. En in 2011 betaalden ze een klein 21%. En dat is nog verder omlaag gegaan in de komende jaren. Als een verdere illustratie in 2010. De bedrijven die de meeste winst maken, ze hebben 7,1 miljoen miljard winst gedeclareerd van de Belastingdienst, maar ze hebben overgemaakt 11,3 miljard naar het buitenland. En op dit moment, in Griekenland, goed, dat in feite werd, hoe meer geld je verdient, hoe minder belasting je betaalt. De redders betalen veel minder belasting dan hun werknemers. Dat zijn cijfers uit 2013. Voor 2014 gaan ze misschien iets meer betalen, maar zeker minder dan de mensen die voor hun werken. Behalve de directe belastingen, dus wat je betaalt voor je aangifte, de indirecte belastingen, dus wat voor azijn en voor voedsel betaald, die zijn veel groter dan het gemiddelde in de eurozone, 14,1% in vergelijking met 33% gemiddelde in de eurozone. Belasting in onroerend goed, dat is met 740% omhoog gegaan van 2009 tot 2014. En dat is altijd een belasting die niet progressief is. Dus dat is niet afhankelijk van je inkomen. Heb je een huis, het maakt niet uit of je gaat dit huis in een dorp van 60 jaar geleden en je daar nooit woont. Je moet, en niemand wil dat je eruit in. Je betaalt een belasting op basis van de vierkante meters. Maar nou, zo hebben heel veel mensen hun huis kwijt in Griekenland. En ik moet zeggen dat tot nu toe geldt een soort van een bescherming voor de mensen, dus ook mensen met een schuld. Ze konden niet hun eerste huis kon niet in beslag genomen voor schulden, maar deze regeling is, deze bescherming is afgelopen. En nu, ja, gelukkig, nou, de schuldeisers die zitten af te wachten, dus ze kijken wat de nieuwe regering gaat doen, maar met de oude regering, als de oude regering in de macht gaat gebleven, dan zou een golf van huisuitzettingen begonnen in Griekenland. Gelukkig hebben we dat nog niet gezien. Nou, als die niet de doelen van de bezuinigingen en de reddingsoperaties, die heel veel zijn, waarover heel veel is gesproken in Noord-Europa en ook hier in Nederland. Maar wat waren de echte doelen van al die reddingspakketten? Het eerste doel was de redding van banken. Die zijn twee mooie grafieken. In 2010 was maar, en eigenlijk 2010, na de eerste reddingsoperatie, was maar 1/4 van de Griekse staatsschuld in de handen van de zogenoemde de officiële sector. Wat is de officiële sector? Die zijn andere overheden, dus leningen die zijn gegeven direct vanuit Griekenland, vanuit Nederland naar Griekenland, Duitsland naar Griekenland, of de ECB, Europese Centrale Bank, of de andere constructies die de Europese Unie heeft gemaakt, die andere fondsen die geld, die leningen geven aan Griekenland en aan de andere crisislanden. Het merendeel was in de handen van de private sector. Private sector betekent banken, pensioenfondsen, een heel klein deel individuen en andere investeringsfondsen. Die zijn niet zo eigenlijk transparant in de financiële markt. Nou, maar wat gebeurde na de schuldsanering van 2012? In 2012 is er hier veel gezegd, ook in de Tweede Kamer, dat wie moet solidair zijn aan Griekenland? Dus we moeten een reddingspakket maken, we moeten leningen verlenen aan Griekenland en we moeten leningen oude leningen afschrijven. Wat gebeurde is precies dat. Dus dat op dit moment, aan het einde van 2014, 24% van de Griekse staatsschuld zit in de handen van overheden, ECB en andere officiële instituties. Dus eigenlijk biedt geld als Griekenland failliet gaat, de rekening komt hier. Dus de staatsschuld is niet omlaag gegaan, ik heb de cijfers eerder laten zien, maar wat gebeurde is dat van de handen van banken ging de staatsschuld in de handen van overheden, direct of indirect.
Ja. Het suggereert dat het Griekse volk in gijzeling is momenteel.
Top. Helemaal.
Oké.
Ja. Kun je nog even terug naar die vorige dia? Want ik begrijp het niet. Wat is dat rode dan? En het groen?
Ja. Kijk, die zijn. Kijk, de rest. Dit is aan de private sector of individuen. Zo kan je dat interpreteren. Dus het maakt niet uit precies wat de T-bills zijn en de bonds en de short-term loans, maar die zijn min of meer in de handen van private sector of individuen.
Ja, maar die meneer die zegt van eigenlijk zijn die mensen dan onder druk, maar als we die 80 gegijzeld, als we die 73 of die 75% als overheden niet hadden gegeven, had Griekenland al lang al niet meer gefinancierd kunnen worden.
Ja, dat klopt. Maar volgens mij zouden we de oplossing.
Ja, nou, de oplossing is in buitenlandse investeringen.
Nee, dat is de allerlaatste deel van onze discussie vandaag.
Ja.
Maar eigenlijk in 2010, als Griekenland failliet ging in 2010. Dan zou de rekening komen aan de banken. Als Griekenland nu failliet gaat, dan moet betaald worden door overheden, direct of indirect. Dat is waar dat neerkomt. En de oplossing was, en Griekenland failliet te gaan in 2010, was een niet zo moeilijke oplossing.
Had je opnieuw kunnen beginnen?
Ja, en dat is waarvoor ik pleit, maar dat is nu een moeilijkere oplossing.
Is uw vraag voldoende
beantwoord? Ja, wel, hij komt straks nog met de discussie van hoe kun je het oplossen.
Ja. Ik heb zelf gevraagd, als ik zo je verhaal nu volg, een beetje begrijp, dan is er dus heel veel geld naar Griekenland gegaan, vanuit Duitsland bijvoorbeeld, Nederland. Op een of andere manier is dat verdwenen en daar staan nu Europese en Griekse overheden eigenlijk garant voor dat geld dat verdwenen is dan. De schuld is, het blauwe deel is een schuld toch?
Alles is schuld.
Maar er is veel meer geld verdwenen volgens mij en dat staat niet in dat overzicht denk ik.
Kijk, maar dat is wat in de crisis gebeurt, hè? Dat is een crisisverhaal, dus dat is een verhaal van de jaren van de crisis. Wat vroeger dan de crisis gebeurde, is dat heel veel geld is verdwenen. Heel veel geld is verdwenen in de private sector in Griekenland. Dus de Olympische Spelen hadden een enorme kost. En de kost is eigenlijk nog niet, er is geen concrete schatting. Want hoeveel geld hebben de Olympische Spelen gekost? Het oorspronkelijk budget was 7 miljard. Dat is opgelopen tot 20 en dat is zelfs gesproken voor 35. Maar niemand, er moet een auditcommissie dat onderzoeken, anders weten we dat nooit. En al dit geld is eigenlijk verdwenen. Dus als je Als je een snelweg bouwt voor 3 keer de prijs dan in Nederland of in Engeland, dan begrijp je dat iets misgaat. En dat is meerdere keer gebeurd in Griekenland. Dus er is heel veel geld verdwenen in de financiële sector door de herfinanciering van de leningen. En heel veel geld verdwenen ook aan de grote Griekse bedrijven.
Maar dat blijft dan zo. Dan wordt vrij niks geen actie ondernomen. Maar waar is het geld gebleven?
Deel 2 van deze avond.
Ja.
In 2004 was die Olympische Spelen.
Ja.
Ik ben in mei 2004 ben ik in Athene geweest. En dan staan de mensen hier nog glashard te vertellen dat wel die treinbaan komt van de airport. Hè, en iedereen weet dat die niet komt. Hij kwam ook niet. Er waren 300 bussen besteld.
Ja.
We wisten dat we er 700 nodig hadden. En die 400 kwamen ook niet. Dat zien buitenlandse investeerders ook.
Ja, zo is dat gebeurd. Zo werkte dat in Griekenland.
Ja.
Vroeger. En vooral in de decennium van de euro.
Kijk, en dan zegt u ja, de bezuinigingen, hè, dat is voor het eerst even plaatsgevonden in wat nu opwerkt in Griekenland. Die bezuinigingen die hebben we in de westerse kant van Europa ook al. Kijk, in 2004. We barsten het van de Albanese die aan het werk waren in Athene.
Ja.
En die mensen die werken voor 200-300 euro per maand. En u weet dat net zo goed als ik.
Natuurlijk.
En al die deden al dat vuile werk, daar wilde geen Griek wilde dat doen.
Klopt.
Dus je krijgt hem en daar, wat, dat meld u of dat besef u nog, maak u niet bekend in die presentatie. Die schaduweconomie. Die is er, maar niet in uw cijfers.
Ja, en dat is eigenlijk dat is een reden daarvoor. Dat zit niet in mijn cijfers. Kijk, is de vraag wat ging mis met wat was mis met Griekenland? Dat is vraag 1. En vraag 2 is wat geeft deze crisis in Griekenland veroorzaakt.
Ja, maar de vraag is dan in hoeverre een schaduweconomie dat kan compenseren.
Nee.
Als je dan gaat kijken naar Oost-Europese landen, dan komt de compensatie van schaduweconomie tussen de 30% en 70%. En als je dan gaat kijken naar geldafdrachten van arbeidsmigranten, wat zwart geld is, dat compenseert ook heel veel.
Maar wat compenseert? Wat bedoel je met compenseren?
Nou, dat wordt niet in de officiële cijfers opgenomen. Als ik dan Tajikistan als voorbeeld mag nemen, daar wordt ook gezegd, ja, gemiddelde maandinkomen is omgerekend rond de 300 euro. Maar ga je dan verder kijken, dan kun je zien dat geldafdracht van migranten 35% van het binnenlands product uiteindelijk zullen zijn.
Maar is dat de constatering dat het is eigenlijk in de praktijk is dat niet zo erg in Griekenland, want er is een schaduweconomie.
Nee, dat is dus de vraag. In hoeverre kan een schaduweconomie dat compenseren? Want het beeld wordt dus geschetst dat er een minimumloon is van 580 euro. Maar in werkelijkheid kan dat dus meer zijn door cijfers die niet in de officiële economie worden weergegeven.
Nee, dat niet. Wat kan wel gebeuren, is dat een deel van de mensen, van de 1 miljoen mensen die volgens de officiële cijfers geen inkomen hebben, die hebben wel wat inkomen door in de schaduweconomie, maar in de schaduweconomie word je niet meer dan de gewone economie betaald. Dus ze worden zoals de
andere. Maar dat zou dan wel een aanvulling op een uitkering zijn bijvoorbeeld. Dus wordt de levensstandaard hoger.
Of gewoon zelf wel een inkomen als een uitkering.
Kijk, waarover je nu praat is dat, oké, een persoon zonder inkomen, dus personen met een uitkering, die zijn een uitzondering. Zijn 10% van de werklozen. De uitkering is 300 euro per maand. Ik schat dat heel veel mensen zonder inkomen, en misschien ook sommige mensen met een uitkering, ze hebben een soort van een baan in een de schaduweconomie en ze krijgen daarnaast nog 200-300 euro. daar gaat het over. Er zijn geen mensen in de schade-economie die 1000 euro per maand zijn betaald. Dus ik ken het verhaal over de loodgieters en de elektricien, de loodgieter en de elektricien die geen rekening, die geen rekening geven. Ja, die zijn niet in de werklozen. Die zijn meestal niet in de werklozen, moet ik zeggen. Er zijn altijd uitzonderingen. Maar de schade-economie, de levert iets op, maar kan echt niet compenseren. Ik kan dat niet ondersteunen met cijfers, hè? Daarom is dat een schaduw-economie. Maar zo zie ik dat en zo ervaar ik dat over de mensen.
Maar daarnaast heeft SOMO, dat onderzoeksbureau, nog laten zien dat een Canadees mijnbureau via de brievenbus constructies in Amsterdam, weet ik hoeveel geld voor wegsluizen uit Griekenland, geen belasting heeft betaald. Dus dat heft misschien de schaduw-economie ook op, hè?
Ja, want het is een andere.
Nee, maar ik bedoel,
ja, dat is een andere. Dat verklaart het bedrijvenkant. Dus dat verklaart waarom de bedrijven zo weinig belasting betalen. Door legale constructies en een van de meest bekende belastingconstructies is een vennootschap te maken en deze vennootschap in Nederland te laten vestigen.
Nee. Dit verklaart wel jouw vraag helemaal aan het begin. Je vroeg je af om een land wat zo in de ellende zit, dat dat niet instort. Ja, omdat het nog over dit soort dingen beschikt. Eigen gronden, schaduweconomie, er is nog een mogelijkheid om te overleven.
Ja,
groter dan in de cijfers staat, dat is alles.
Ja, maar er zijn ook andere verklaringen. Hè? Dus bijvoorbeeld, de pensioenen zijn minder gekoord dan de salarissen. Het plan van de oude regering, onder druk van de EU, was nu de pensioenen flink verlagen. En er zijn heel veel families die overleven door de pensioen van een grootouder.
Is er ook een, ja?
Ja. Dus er is een grootouder die een pensioen ontvangt van 1000 euro. En door deze 1000 euro leven 5 mensen. Zo werkt dat. Hè? Dus ja, maar die zijn constructies, hè. En je kan niet lang overleven met constructies. De schaduw-economie kan van de ene dag naar de andere verdwijnen. Of je baan waar je werk kan verdwijnen, de schaduw-economie. Nou, de grootouders zijn niet eeuwig leven. Dus, ja. Oké?
Maar als er als de gezondheidszorg ook zo slecht is, dan betekent dat de gemiddelde leeftijd ook daalt. Zijn daar cijfers over?
Nog niet, want de officiële cijfers zijn er nog niet. Volgens de dokters, die wat cijfers hebben, ze schatten dat in de laatste 5 jaar is de levensverwachting met voor mannen met 4 jaar omlaag gegaan en voor vrouwen met 2,5 jaar omlaag. En dat is ook een bekende gevolg van de crisis, ook van bijvoorbeeld Zuid-Amerika. Want dezelfde bezuinigingen maatregelen zijn niet gevoerd. Nou, ga maar even door. Dus ik wilde hier zeggen dat, dat is de afschaffing van de democratie. Maar kijk, de vorige slide is heel belangrijk om te kijken wat gebeurt op Europees niveau. En een paar maanden geleden, dus voor de laatste verkiezingen, geeft een Europarlementariër van Syriza een vraag gesteld aan de Europese Commissie over de schending van mensenrechten in Griekenland, dus door het bezuinigingsbeleid. Dat was het antwoord van de commissaris van de Europese Unie. Nou, kijk maar, het is goed om dat in het Engels te lezen. Dat is: the Commission is committed to ensuring that when implementing European Community Law, member states respect the rights enshrined in the EU Charter of Fundamental Rights. However, the program documents are not European Community Law, but instruments agreed between Greece and its lenders. As such, the Charter cannot be used as a reference. Met andere woorden, dus Europese regels over mensenrechten gelden niet in Griekenland op dit moment. Oké, nou, dat was het over wat gebeurt in Griekenland.